Ja, Hans, daar zitten we weer. Een nieuwe Triathlon Praat, aflevering 212. En we hadden het er net al eventjes over met elkaar. Een palindroom, Hans, 212.
Ja, een hele korte weliswaar, maar het
Een
is er,
hele
hè. Dus
korte.
ja,
Hoe is het,
proficiat,
Hans?
Tim. Ja,
Ja, en jij ook.
met mij beter, denk ik, op dit moment dan met jou.
Ja,
Ja,
dat wel.
mijn rug nog altijd, hè. Ik heb maandag een nieuwe epidurale gehad. En dat was best wel weer
Oké.
een... ik ga hem toch gebruiken. Ik zat er net aan te denken van, no pun intended, maar toch een pijnlijke bevalling. Vrouwen die bevallen zijn met een epidurale, die weten misschien wat ik bedoel. Maar als die spuit je ruggengraat ingaat, oh, en het was met extra volume erin. En ik was er gisteren de namiddag niet helemaal goed van.
We
Minder
kunnen wel een
geslapen
me we
vannacht.
kunnen we kunnen wel een medische podcast beginnen,
God,
Hans,
jongen,
hoor.
echt waar.
We
Het is
hebben
echt.
het alleen maar over onze klachten.
Ja, het lijken gewoon echt twee oude mannetjes. Nu ben ik dat ook wel. Ik bedoel, ik ben officieel mannen 50. Maar goed.
Maar Hans, dan hebben we wel goed nieuws wat dat betreft. Want als ik naar buiten kijk, en ik heb net ook van jou al begrepen dat jij precies hetzelfde hebt. Zonnig weer, het is echt lekker nu, hè, buiten.
Ja. Ideaal weer voor de triathlonstage van Tairo in de Ardennen, die nu
Ja.
in volle gang is. Ik ga er ook nog langs gaan deze week. Ik had graag meegedaan, maar ja, dus medisch bulletin zegt even dat ik wat moet wachten. Maar ik ga denk ik vanaf woensdag langs om ook de sfeer wat te proeven en proberen toch nog wel een trainingje mee te pikken. Maar het ziet er een toffe groep uit, zeg ik op social media.
Ja.
Dus heel veel plezier aan de atleten die ook bij dit weer in de Ardennen aan het trainen zijn. Ze hadden de eerste dag al meteen een pittige rit, zag ik. Dus dat is daar goed begonnen.
Ja, ik zag ook foto's voorbij komen. Dat zag er leuk uit. Maar ik ben
Maar
ook
goed, ik was
benieuwd.
dus aan het zeggen, met mij beter dan met jou. Hoe is het met jou, Tim? Want jij zit ook weer in de Lappenmand. En ik dacht
Ja,
dan, ja,
ik.
die heeft last van 110 kilometer wandelen, maar dat is het niet.
Nee, het is mijn elleboog. Het is heel apart. Ik werd in de nacht van zaterdag op zondag ineens eigenlijk wakker van de pijn. En met mijn elleboog. En die avond ervoor voelde die een klein beetje beurzig. Ik dacht, nou ja, het zal wel ergens tegenaan getikt zijn of zo. Maar in de nacht werd die zo ontzettend dik, zo ontzettend rood. En met dik bedoel ik echt alsof er een ei op zat. En vuurrood, heet voelde die ook aan. En ik dacht, nou ja, ik ga maandag wel eventjes bij de huisarts kijken wat het is. Maar die zondag werd het zo veel erger nog, dat ik toch maar eventjes naar de spoedpost ben gegaan. En het blijkt een acute slijmbeursontsteking in de elleboog, veroorzaakt door een bacterie. Dus ik heb nu een antibiotica-kuur. Ik moet zeggen, de dokter zei van het zal vanaf dinsdag wel beter gaan voelen. Ik moet zeggen, ik voel me nu best wel goed beroerd nog. En die elleboog is ook echt nog heel dik, nog heel pijnlijk. Dus hopelijk vanaf later vandaag of morgen dan dat het iets vooruit gaat. Maar het is wel echt bizar. Het is vooral zo gek dat je van helemaal geen last naar ontzettend veel pijn gaat ineens.
Ja, is inderdaad bizar. Ik ga heel hard duimen dat het in orde komt, Tim, dat jij donderdag het vliegtuig op kan naar Slowakije, naar Samorin. Want we hebben natuurlijk wel onze man ter plaatse nodig, hè, voor de live verslaggeving van de
Ja,
championship.
en er staat een mooi veld aan de start daar, Hans.
Ja,
De
ja.
championship, inderdaad. Het wordt echt genieten. Maar precies wat je zegt, ik heb een beetje hetzelfde. Ik hou ook de duim even op elkaar dat ik er donderdag naartoe kan gaan, want dat is de planning. Maar ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen, als ik me voel zoals nu, dan lijkt het me lastig. Maar goed, het kan ook nog in 2 dagen heel snel veranderen, dus we gaan het zien.
Ja, want de race is op zaterdag, geloof ik, hè?
Nee, die is op zondag, volgens mij. Of vergis ik me nou? Ik ga het gelijk even opzoeken. Volgens mij is de championship altijd op zondag, want op zaterdag heb je dan de side events met de Olympic
Ja,
distance en zo.
klopt, ja.
Ja, ik heb het hier voor me staan. Hij is inderdaad op zondag. En er is ook een
Ja,
volledige
dus heb je een
livestream.
extra
Dus
dagje, hè?
extra dan. Ja, oké, maar het probleem is het reizen. En dat is natuurlijk donderdag dus. Tickets zijn allemaal geboekt. Nou ja, we gaan het wel zien. Hans, iets
Ik
anders.
kijk
We
er
moeten.
overigens wel, nog heel even, ik kijk er wel naar uit naar de championship, want dit is echt wel ja, de eerste editie waarin een Belg en een Nederlandse echt topfavoriet zijn.
Ja, want wie staan er allemaal aan de start? Pieter Hemerijk dus, en bij Nederland Els Visser.
Ja.
We hebben geen Nederlandse mannen en jullie geen Belgische vrouwen, denk ik, hè?
Nee, inderdaad, geen Belgische vrouwen. Dus dan is het eigenlijk uitkijken naar Els Visser. Maar vooral het feit van dat Pieter Heemrijk deze keer echt wel de topfavoriet is. Ja. Ik denk dat hij ook de hoogst gerankte is die aan de start staat. Er staan nog wel een paar mooie namen ook, vind ik. Maar Pieter is in vorm, want dan heb ik meteen ook een bruggetje naar het afgelopen weekend. Zondag stond ik te spiekeren op het Ladeuzenplein in Leuven. In het hart van de studentenstad. Ik weet niet hoe het grootste plein van Utrecht heet, Tim. Maar daarmee kan je het vergelijken.
Oké, okay. Nou, ik zou ook niet weten hoe dat heet, eerlijk gezegd.
Ja, ik ben even aan het denken, want ik ben vroeger wel een paar keer in Utrecht geweest, maar ik ben de naam kwijt van het plein daar.
Zal dat niet het Domplein zijn?
Ja, zou kunnen. Ja,
ik ben niet zo bekend in Utrecht.
Dit is lang geleden, alleszins. Maar dus Leuven is de Belgische studentenstad, dus een beetje vergelijkbaar met Utrecht. Wij hadden daar de City Triathlon, die Pieter Heemrijk echt knap gewonnen heeft, in een mooi duel met Dries Matthijs. Echt kudos voor Dries, die in het fietsen de hele tijd bij Pieter zat. En ik denk, eigenlijk moet ik omgekeerd zeggen dat Pieter de hele tijd bij Dries zat. Het was non-drafting. Ze hebben zich keurig ook aan de afstand gehouden. En dan in het lopen heeft Dries een fly and die gedaan. Door de eerste ronde eens even te proberen en all-out te gaan en te kijken waar hij zou stranden. Want hij had een hele snelle wissel en dan was hij zo een 10, 15 seconden voor Pieter weg uit de wissel. En dan heeft hij die eerste ronde echt alles gegeven. Het was 10 kilometer lopen. Maar dan de tweede ronde is Pieter eroverheen gegaan en Dries toch nog binnen de minuut tweede geworden. Dus hij had ook een goede wedstrijd. Maar dat stond volk. Tim, volk, dat was onvoorstelbaar. Dat was echt, we hadden 600 Leuk. Deelnemers, waarvan 130 gelicentieerden. En de rest waren voornamelijk recreanten en heel veel debutanten die hun eerste triathlon deden. Waaronder ook redelijk wat studenten, waardoor je ook heel veel medestudenten hadden die stonden te supporteren. En die meezorgden ook voor een hele toffe sfeer. Ja, en voor mij is dat natuurlijk een godsgeschenk. Veel volk bij elkaar en een leuke wedstrijd en veel spanning. Dus dat was wel meteen ook een hoogtepunt dit weekend in eigen land om zo'n city triathlon te zien.
Maar dat is natuurlijk ook voor die atleten die dan daar, wat je zegt, hè, die studenten die dan zo'n eerste triathlon, of nou, misschien niet eens altijd studenten natuurlijk, maar in ieder geval de mensen die zo'n eerste triathlon doen. Als je dat dan in zo'n sfeer mag doen met zoveel mensen langs de kant, dat is een betere reclame voor de sport is er niet, hè, wat dat betreft.
Ja, nee. Nee, inderdaad. Ja, ik zat ook nog te denken, want ik zag dan, ja, het was zondag natuurlijk, dus ik zag ook niemand van de federatie. Af en toe is er wel eens iemand op een wedstrijd. Maar dan dacht ik van, hier had je moeten staan met een stand. En iedereen die finisht, laat ze maar even langskomen en zeggen, hey, wil je dit meer doen? Sluit je aan bij de federatie en dergelijke. Dat een beetje, ja, echte city marketing koppelen aan je sportieve marketing. Dus dat was mooi geweest. Ik breng er overigens deze week nog een extra stuk rond, Tim. Want donderdag was er ook de klassieker in Izegem. Ook daar een stadstriathlon. Ook daar kon je over de koppen lopen. Volk stond daar echt 4-5 rijen dik. Heel die grote markt volgepakt. Ik heb er ook foto's van genomen. En ik breng er ook nog wel een analysestukje over van wat dan zo'n city triathlon toch wel zo bijzonder maakt. Dat toch zoveel volk trekt.
Maar wat ik me afvraag, Hans, want ik kijk uit naar dat artikel, dat zullen vooral de Belgen ook heel interessant vinden. Maar over Pieter Heemrijk, hè, we hebben natuurlijk begin dit jaar, heb jij Pieter live een uur lang ondervraagd eigenlijk, hè, over het hele seizoen in deze podcast. En wij trokken toen ook, dat deden jullie al met elkaar, maar wij deden dat samen ook de week daarna, trokken we toch een beetje de conclusie dat Pieter een behoorlijk heftig seizoen voor de boeg heeft. Hè, want hij gaat er eigenlijk voor om al die PTO-races te doen. En dan heeft hij nog een aantal grote Ironmans. Hij wil naar Kona. Nou, hij is dan nu bij de championship. Dat was ook al gepland. Maar dan hoor ik eigenlijk nu ook dat hij dus... Ja, want hij stond vorige week ook al bij jullie aan de start in België. En deze week alweer. Hij weet van geen ophouden, Johans. Hij gaat maar door.
Nee, inderdaad. Maar dat heeft hij ook uitgelegd. Dat hebben we ook gebracht vorige week bij ons. Interviewtje met Pieter. En die zei, ja, ik wil tussendoor, als ik de kans heb, ook nog wel eens wat wedstrijden doen in België. Want hij vond dat vroeger jammer in de begindagen van zijn carrière, dat de grote internationale toppers, die deden niet of nauwelijks wedstrijden in België. Dat vond ik wel jammer, dat wij als jonge gasten toen ons niet konden meten met die absolute toppers, omdat die zo weinig in eigen land meedoen. Dus hij maakt er een ding van voor zichzelf. Om dan, Leuven is dan ook nog eens natuurlijk zijn thuisbasis, dus voor eigen volk mee te doen. Hij maakt daar wel een ding van en dat vind ik wel mooi. En ik denk ook niet dat hij dan echt 100% voluit gaat en het meer ziet als een doorgedreven training en nog een goede prikkel richting de championship. Maar het siert hem wel dat hij dat wil doen. Tim, hij had in Leuven nog wel een extra argument om daar te starten. Want wij hebben een opvolger voor Evert Scheltinga. En Evert kan nu met een gemoed gerust rustig aan gaan stoppen. Want, ja,
niet, noem, niet op de zaken vooruit lopen, hè, Hans.
Nee. Ik zeg het ook met een lach, hoor. Het is een grapje. Maar ik heb het in België redelijk uniek genoemd, dat er vier van dezelfde familie finishen. En toen bedacht ik me achteraf van, ja, maar in Nederland kennen ze dat natuurlijk, hè. Daar hebben ze de broers Scheltinga, en die hebben allemaal wel eens, denk ik, in dezelfde wedstrijd meegedaan en gefinished. En wij hadden vier Hemerijks in Leuven.
Oké.
Drie broers en één zus, waarvan er twee op het podium stonden. Dus Pieter die won en Sander die werd derde. En dan had je nog jongere broer Arne die zijn eerste deed en dat eigenlijk best goed deed. En ook Lotte, de zus, heeft het goed gedaan, ook voor haar eerste ervaring met triathlon. Dus dat was best wel leuk om te zien. En dat gaf ook nog zo'n beetje een extra impuls aan die hele wedstrijd. Dus we hebben onze eigen Scheltinga's nu.
Ik wilde net zeggen, want dan is er eigenlijk maar één ding wat ons nog rest, hè, voor we eigenlijk allemaal gewoon met een tevreden gevoel met pensioen kunnen gaan. En dat is dan de battle tussen de Hemerijks en de Scheltinga's. Dat is Nederland tegen België, Scheltinga tegen Hemerijk. En dan gaan we het zien.
Ja, zou wel mooi zijn.
Alright, Hans. Maar even terug naar de championship. Want je zegt, denk ik, heel terecht, Pieter Hemerijk favoriet. Aan de andere kant, ik heb hier de startlijst voor me. Hij gaat het zeker niet cadeau krijgen. Want als ik dan eventjes wat namen noem die in mijn ogen ook wel favoriet zijn. Frederik Funk, Kel Smit, Rico Bogen, Jan Stratman. Nou, Joe Skipper zou ik niet per se als favoriet meer noemen. Die heeft natuurlijk niet zo'n heel goed jaar. Ik zie trouwens qua België ook nog Bart Arnouts aan de start.
Ja.
Kieran Linders, ja, op de halve misschien niet de allerbeste, maar toch ook niet iemand die je per se gelijk uitvlakt. Jesper Swensen, dus er staan echt wel Mickey Takehold. Er staan echt hele goede gasten aan de start. En als ik dan naar de vrouwen kijk, de grootste favorieten. India Lee, Els Visser, Caroline Polen, Vanella Langridge, Marta Sanchez. Nou, Laura Madsen wellicht. Ja, dat zijn toch ook geen slechte namen, Hans?
Nee, inderdaad. Vanella ook in vorm, dus dat is... ik heb bij de mannen voor Pieter het meeste schrik van Rico Bogen. Ja. Want de andere mannen, zeker ook gezien het parcours daar in Samorin, denk ik dat zo'n halve voor hun te kort is. Bart Arnouts en Joe Skipper, die denk ik dat die op dat halve werk, dat het daar net wat te snel gaat gaan. En zeker Bart, die moet het dan hebben van een goede fietsproef na het zwemmen, wat traditioneel zijn mindere onderdeel is. De championship heeft altijd wel mooie battles opgeleverd, dus ik kijk daar wel naar uit.
Maar wat denk je van Funk dan, Hans? Want dat is in mijn ogen toch wel... Ik denk eigenlijk dat hij misschien nog wel een iets grotere favoriet is dan Pieter.
Ja, Funk is natuurlijk wel goed op dat fietsparcours. Maar ik denk dat hij in het lopen het toch zal moeten afleggen tegen een Pieter. Ik zie Pieter niet minuten verliezen op Funk op 90 kilometer.
Dat ben ik met je eens. Ja. Nou, het wordt waarschijnlijk... Ik denk eigenlijk dat jij gelijk hebt. Ik denk de grootste battle zal tussen Pieter, Frederik en ook Rico gaan. En dan, dat gaan we volgende week zien.
Ja. Hans, overigens, om dan af te sluiten voor de championship, waar ik ook wel naar uitkijk, is de finish van Tim Verscharen, die het heeft kunnen regelen met de Challenge Family, dat hij in naam van zijn broer mag starten om Hans, die dan een paar weken geleden overleden is, te eren. Dus dat gaat ook wel een emotioneel moment worden voor iedereen die daarbij betrokken is. Dus heel veel succes ook aan Tim. Dat wordt een zeker een mooi moment. Die gaan sowieso met z'n tweeën finishen, daar ben ik zeker van.
Ja, dat wordt inderdaad een... dat wordt ook wel een hele emotionele dag voor hem, denk ik, tijdens de wedstrijd. Het zal niet alleen bij de finish zijn. Maar fijn dat in ieder geval mogelijk is gemaakt door Challenge, dat hij op naam van zijn broer mag starten. Hans, dan gaan we toch weer even naar, ik zou bijna willen zeggen, het verboden woord, doping. Want er was vorige week natuurlijk best wel groot nieuws.
Mm-hmm.
En aan jouw artikel zag ik dat jij het volgens mij ietsje...
Positiever instak, hè?
Ja, instak dan ik. Maar dan vraag ik me ook af, heb je het ook positiever dan ik ontvangen? Of had je zoiets van, ik kies gewoon een positieve insteek? Want even voor de mensen die het gemist hebben. De PTO kondigde vorige week aan dat ze, even heel kort door de bocht, meer dopingcontroles gaan uitvoeren voor de atleten die de T100 racen. Niet alleen binnen de wedstrijd, dus na de finish, maar ook out of competition. Dus dat betekent dat je gedurende het jaar willekeurig getest kan worden op niet vooraf aangekondigde momenten. Dus in de basis zou ik inderdaad zeggen, klinkt heel goed. Alleen, toen zag ik wel wat zijnootjes waarvan ik dacht, dit is eigenlijk helemaal niet zo heel goed. Dus ik ben vooral benieuwd, hoe kan het dat jij zo positief bent?
Ja, ik was positief en heb hem ook positief ingestoken, omdat ik vond van, er is kritiek gekomen. En ik vind daar nu, op dit moment, de PTO heel sterk in. We hebben kritiek gehad op de livestream in Miami. Singapore was 2-3 keer beter. Ja. Er is kritiek gekomen op het feit van, je hebt geen level playing field, want de helft van jouw atleten binnen de T100 World Tour, die hebben geen out-of-competition controles, omdat die niet onder een nationaal controlemechanisme of niet als topsporter worden beschouwd door hun federatie of weet ik wat de reden ook is. Mm-hmm. Maar alleszins, maar ongeveer de helft, die moet met whereabouts werken en krijgt buiten competitie controles. En dan vind ik dat ze daar vrij snel op gereageerd hebben. En ik vond dat dan een positief iets van, we hebben de kritiek gehoord, we gaan er wat mee doen en we komen met een uitgebreid dopingprogramma. Dat dat niet helemaal uitgebreid is, daar heb jij absoluut een punt. Maar ik vond wel vooral positief dat er geluisterd is. En dat ze voor de gecontracteerde atleten sowieso al een level playing field creëren. Maar ja, dan komt die. En ik denk dat jij daar ook wel wat op hebt ingestoken. Dat is natuurlijk, het is anders voor de wildcard atleten, hè, Tim?
Nou ja, precies dat. Want kijk, ik ben het 100% met je eens wat jij zegt. Ik vind ook dat de PTO ontzettend goed werk verricht op dit moment door echt naar de kritiek te luisteren en daarop te anticiperen. Dus wat dat betreft, hulde. En ook op dit vlak, op het gebied van die dopingaanpak, alles wat ze natuurlijk extra doen, dat kun je alleen maar aanmoedigen. Ik denk ook trouwens dat mijn artikel dat heel duidelijk maakt, hoor. Ik heb het echt niet helemaal afgebrand, integendeel. Maar ik ben daar ook gewoon hartstikke blij mee. Maar het is wel wat jij zegt. Die wildcard-atleten, die gaan alleen, want je hebt dan een zogenaamde Global Registered Testing Pool, een RTP. Daarin komen al die atleten die dan getest gaan worden. Maar dat gaat dus om de gecontracteerde atleten. De atleten met een wildcard, en als je dan dus specifiek naar Nederland kijkt, dat geldt voor alle atleten. Dus zowel Juri Keulen, Menno Koas, Els Visser, Lotte Wilms, Diede Diederik. Die komen niet in die RTP. Die komen daar pas in op het moment dat ze minimaal 3... van de 8 races hebben gedaan. Ja. Oftewel, op dit moment geldt dat nog steeds niet voor welke Nederlander dan ook, want die derde wedstrijd moet nog plaatsvinden. Maar als je dan naar een Juri kijkt, die heeft gewonnen en 4e is geworden in Miami. Als je naar een Menno kijkt, die 6e is geworden in Miami. Als je kijkt naar Els Visser, die 3e is geworden in Singapore. Ja, Hans, als zij dan nu bij wijze van spreken stoppen met PTO-races, dan krijgen ze dus niet die controles. Mm-hmm. Even voor alle duidelijkheid, ik insinueer helemaal niet dat zij doping gebruiken. Hè? Totaal niet, begrijp me niet verkeerd. Alleen de kritiek die er was op de PTO, dat die atleten niet gecontroleerd werden, dat ging al bijna alleen om alle atleten die met een wildcard racen. Want vrijwel al die gecontracteerde atleten, die vielen eigenlijk sowieso al binnen dopingcontroles van hun eigen land.
Daar waren er toch nog een aantal, een groot aantal hoor, die ook niet als topsporter worden aanzien en ook dus geen out-of-competition controles
hadden. Ik had het idee dat dat minimaal was.
Het was minder dan de wildcard-atleten, maar die waren er ook wel, dus dat was wel een opvallende. Maar ik ben het met jou eens, en ze hadden dat misschien ook kunnen veranderen door te zeggen van, als je, ik roep maar wat, een top 5 hebt behaald, dan kom je sowieso in die testingpool terecht bijvoorbeeld. Dat zouden ze nog kunnen toegevoegd hebben. Ik snap het ergens wel, want het gaat natuurlijk om geld, hè. Ze gaan dat nu zelf funden. Ze gaan samenwerken met de ETA, is dat geloof ik. Die testing agency, of ITA, International Testing Agency. Ja. En dat kost geld. En dat gaat dan in samenwerking met de nationale dopingagentschappen, die een controleur ter plaatse moeten sturen. En die krijgen, die sturen gewoon een factuur naar die ITA van, kijk, we hebben een controle gedaan en die controleur, dat kost zoveel. En gelieve dat voor die data om te betalen. Dus zo simpel is het. Het gaat om dopingcontroles, maar dat is gewoon een economische activiteit. Dus ik denk dat binnen de PTO en World Triathlon, dat ze ook hebben gezegd van ja, we gaan er wat geld in stoppen, maar niet een boteloos budget voor elke wildcard, want dat zijn er 4 per wedstrijd, maal 8, ja, dan krijg je in principe, als je niet altijd dezelfde wildcards uitdeelt, heb je daar 32 atleten extra bij, dus dat is veel geld. Ja. Dus dat snap ik wel ergens, maar je zou dan kunnen zeggen van, wildcards die goed presteren, laat die dan eerder gecontroleerd worden bijvoorbeeld.
Ja, nou ja, dat is precies mijn punt. Want aan de ene kant denk ik, het is hartstikke goed wat je doet, aan de andere kant denk ik, de grootste kritiek die er is, die haal je eigenlijk nu nog niet eens voor de helft weg. En dan denk ik, ja, dan is het een beetje zonde. Want dan ga je aan de ene kant geld investeren voor een hele goede maatregel. Maar dan denk ik, investeer dan net even wat meer, zodat die gewoon volledig dekkend is.
Ja. Ja, en ik vraag me wel af, toen ik ook jouw stuk had gelezen, dacht ik ook even aan van, ja, hoe doe je dat dan? Want ze moeten er dan 3 meegedaan hebben. Stel je het hele seizoen er 2 hebt gedaan en je doet de laatste van het seizoen, die Grand Final, als 3e mee. Ja, wordt die dan nog alsnog gecontroleerd? Of gaan ze je dan op de lijst zetten voor volgend jaar bijvoorbeeld? Al kan ik me dan ook wel voorstellen dat je dan een contract krijgt voor het volgende jaar. Dus daar zal ook nog wel alleszins over moeten nagedacht worden, denk ik. En in een reglement gegooid worden. Maar ik vond het wel een stap in de goede richting. En het is een goed signaal dat ze ermee bezig zijn. En ik neem ook aan, de echt goede wildcard-atleten, die gaan wel die 3 wedstrijden doen, Tim. Daar ben ik dan ook wel van overtuigd.
Ja, daar ben ik ook wel van overtuigd. Maar het is wel wat jij zegt in die situatie die jij nu schetst. Stel je bent een doper, hè?
Ja.
Dus je gaat heel bewust, kies je dan ook misschien wel je wedstrijd uit, omdat je dat een bepaalde timing met je doping en zo probeert te pieken, weet ik veel wat allemaal. Je zou dan dus heel bewust inderdaad kunnen zeggen van, oké, ik pak de eerste 2 wedstrijden op doping, ik zeg maar wat, en daarna blijf ik er inderdaad weg, of ik pak pas die allerlaatste, want die out-of-competition controle vindt dan niet meer plaats tijdens het seizoen, want het seizoen zit erop. Dus je kunt het, ja, maar je moet het denk ik niet bagatelliseren, Hans, want die dopers, die proberen natuurlijk alles te doen om het systeem te omzeilen, hè, wat dat betreft.
Ja, maar dan geloof ik ook wel weer dat die clean ook niet goed gaan zijn. Dus ik blijf heel naïef daarin, hoor. Ik blijf in onze sport geloven.
Tim. Ja, nou, maar dat heb ik ook wel. Maar ik denk wel dat je het wel realistisch moet bekijken. Dat, je ziet het natuurlijk aan zo'n Colin Cotier, hè, die blijkbaar gewoon stelselmatig het systeem heeft omzeild, net zolang tot hij gepakt werd. En toen gewoon zei van, zolang het kon, heb ik het gewoon gedaan.
Ja. Ja, maar ik anders niet kon winnen. Dat is ook precies, wel, hè, want dat was eigenlijk zijn grootste reden. En dan hoor je het meteen waarom. Maar ik zeg, laten we nu blij zijn dat dit er al is. En mogelijk dat dan de PTO en World Triathlon in een volgende stap gaan zeggen van oké, we gaan ook frequenter de wildcards controleren. Misschien dat er volgend jaar al aankomt of zo. Ik vond het vooral goed dat ze ermee komen. En dat ze duidelijk signaal ook afgeven van wij willen echt een eerlijke sport en een level playing field. Dus,
ja, nou, dat zijn we met elkaar eens. Ik denk dat we even naar Mallorca moeten gaan, Hans.
Ja, laten we met Mallorca beginnen. Want ik denk,
je moest er even over nadenken, Hans.
Ja, nee, we hebben een lekker weekend gehad, hè, met veel races. En Yokohama, daar waren we natuurlijk net iets vroeger voor wakker dan Mallorca. Maar laten we met Mallorca beginnen, want daar gebeurde wel heel wat.
Daar gebeurde heel wat en... Ja, ik moet wel heel... Ja, het wordt dan weer een beetje negatief. Maar ik denk dat het voor ons Nederlanders het grootste nieuws was dat Joeri Keulen een penalty kreeg voor Steren en de wedstrijd verlaten heeft toen, na een kilometertje of 20.
Ja.
Wat vind je ervan, Hans? Want ik zag al wel weer wat reacties voorbij komen. Ook mensen die zeiden, kijk, dan krijgt Frederik Funk toch gelijk.
Ja, dan kon je klok op gelijk zetten. Hè? Dat mensen zo gingen reageren. Dus het is een zure. Ook omdat hij dan nog eens uitstapt. Dat geeft het dan helemaal zo'n... toch wel een wrange smaak erbij. En zeker voor de haters. Ja, die krijgen natuurlijk extra koren op de molen om hier mee aan de slag te gaan. Dus dat is... Ja, ik dat hij een penalty krijgt voor dat draaf te kijken, het kan iedereen overkomen. Maar dat hij dan ook uitstapt nadien, had ik zoiets van... Ja, ik weet niet of dat de slimste move is, maar goed. Ik heb nog een uitleg gehoord van Menno Koolhaas over Ironman Texas. En die dan ook zei van, ja, dat is een split-second decision die je op dat moment neemt van, ik ga mijn penalty niet uitzetten. Dat is gewoon in de spirit van de competitie en dan denk je niet altijd heel helder na. En misschien had Joeri ook wel zo'n moment dat hij dacht van, ja, ik ben bezig aan een goed seizoen, dit wordt hem niet meer, ik stap uit. Ik heb nog genoeg doelen dit jaar. Ik vond het wel vreemd dat hij dan... Op zich had hij nog tijd om wel wat goed te maken, hè?
Ja, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet vreemd. Dus we hebben een podcast waarin we toch een beetje tegenover elkaar staan. Als...
Okay, ja, dat mag. Vind ik goed eigenlijk.
Nee, ik denk eigenlijk precies wat jij zegt. Ik heb Joeri niet gesproken de afloop dit keer. Maar ik denk eigenlijk dat wat jij zegt, dat dat de spijker op de kop is. Waarschijnlijk heeft hij die penalty vrij vroeg in de wedstrijd gekregen, hè, na 20 kilometer. En heeft hij toen gewoon gedacht van, oké, ik sta nu 5 minuten langs de kant op dit toch wel zware parcours. Ook geen makkelijke omstandigheden in Mallorca. Het is te warm, dus je vergt echt wel weer wat van je lijf. Ik denk dat hij toen heeft besloten van, ik zit zo lekker in mijn seizoen. Er komen nog zoveel belangrijke wedstrijden aan. Ik ga me niet helemaal over de kop rijden om misschien nog vijfde te worden of derde. Of, hè, want die overwinning zou heel lastig worden. Ja, ik denk dat hij gewoon op dat moment die keuze daarom gemaakt heeft.
Ja.
Ja, ik vind dat best wel logisch, eerlijk gezegd.
Ja, maar ik vind hem ook logisch, hoor. Ik vind alleen, ja, het is een jammer, want je weet dat er achteraf kritiek gaat komen. En ook, het is een Ironman Pro Series wedstrijd. Wie weet wat had er nog ingezeten. Leuk prijzengeld, alles bij elkaar. Denk je dan van, ja, misschien dat hij, als hij daar vandaag op terugdenkt, dat hij misschien zelf ook wel een beetje spijt heeft. Dat hij dacht, ja, hier had ik misschien nog wel wat kunnen uithalen, gezien de wedstrijd en hoe die verlopen is. Dus, ja.
Nou, iemand die ook waarschijnlijk teleurgesteld is, Hans. Gustav Iden.
Ja.
Het is niet de comeback geworden waar we waarschijnlijk allemaal op gehoopt hebben.
Nee, inderdaad. En ik denk heel veel mensen die het hem gegund hadden, want ja, hij is lang weg geweest en er werd echt naar uitgekeken. Maar ja, ik heb hem eigenlijk nauwelijks gezien. Ik heb hem niet in beeld gezien.
Hij kwam eigenlijk vrij snel ook op grote achterstand te rijden en is uiteindelijk dan ook uit de wedstrijd gestapt. Ja, Hans, ik heb jou geloof ik al van, geloof je nog steeds in een goede Kona of is dat nu ook een beetje anders voor je?
Goh, ik denk dat daar nog wat vroeg voor is. En Kona is natuurlijk ook anders dan zo'n eerste halve van het seizoen. Maar ik had wel al stiekem gehoopt van dat hij al wat had laten zien van, ik ben op de weg terug, jongens. En dat heeft hij nu niet kunnen laten zien of niet willen laten zien, want hij is uitgestapt. Daar is ook nog wat kritiek op gekomen overigens, ook online. En sowieso, want er is een triathlonpubliek dat van mening is van, een pro mag niet uitstappen. Ik heb daar een beetje dubbele mening over. Ik snap dat agegroepers zo denken, want je leeft naar zo'n wedstrijd toe en soms geldt ook voor de pro's van, je moet het goede voorbeeld geven. En ik heb ook andere voorbeelden geweten. Rutger Beeke en Marino van Hoenak hebben dat ooit gedaan in Hawaii. In een hele slechte wedstrijd toch uitgedaan, al wandelend en daar 10 uur over doen. Maar hem wel uitdoen uit respect voor de wedstrijd. Nu dan praat je natuurlijk over een Hawaii en over een volledige Ironman. Dat je dan uitstapt en niet de hele ervaring meepakt, dat is dan ook een beetje het dubbele wat ik erbij heb. Ik snap als het niet goed gaat dat je uitstapt, maar misschien was het ook wel goed geweest voor je vertrouwen van oké, ik ga toch die halve marathon uitlopen. Weet je, dat je die terug weer eens gehad hebt in een wedstrijd bijvoorbeeld.
Ja, nou Hans, we liggen weer tegenover elkaar hoor, want... Nee ja, ik ben het helemaal niet eens met het kamp wat vindt dat een profatleet een finish moet halen. Ik heb zoiets van, kijk, ik vind dat eigenlijk meer voor een aidsgroeper. Want bij een aidsgroeper denk ik, je hebt er zo lang voor getraind, je hebt er veel geld voor betaald. Het is heel lang, als het goed is, een doel voor je geweest. Dan zou ik eigenlijk altijd proberen die finish te halen. Want voor een aidsgroeper maakt het uiteindelijk ook niet zo heel veel uit of je nou een half uurtje langzamer bent. Tuurlijk, het is jammer als je je tijd niet haalt. Maar so be it, uiteindelijk is het nog steeds heel tof om over de finish te komen. Voor een profatleet vind ik, is dat heel anders. Weet je, die trainen een heel jaar lang, niet specifiek voor één wedstrijd vaak. En de finish halen is helemaal niet het doel. Het doel is een wedstrijd winnen of een parcoursrecord verbeteren. Ja, ik begrijp heel goed dat als jij na een kwart van de wedstrijd erachter komt, dat je een totale off-day hebt of je hebt, nou ja, mechanische pech, noem maar op.
Ja, dat is ja, nog wel
maar ik begrijp gewoon heel goed dat je dan zegt, ik geef er de bres aan, ik kap ermee hoor. Ja, ik vind dat helemaal niet kwalijk eigenlijk.
Ja, nee, ja, dat snap ik ook wel. Maar ik denk in het geval van een Gustav Iden, het is je eerste na een hele lange tijd. Ja, dan zou ik toch geneigd zijn om te zeggen van, probeer dan toch die halve marathon uit te doen. En eens kijken van, oké, hoe voelt die? Hoe was het lopen? Hoe voelden mijn benen? Maar ja, nu hebben we hem niet meer gezien. Dus, want het was denk ik na 30 kilometer fietsen al klaar voor hem.
Ja, maar conclusie Hans is dan toch wel dat het gewoon vooral ontzettend jammer is. Hè? Want je hoopt, je ziet zijn naam op die startlijst.
Ja.
We hebben er natuurlijk ook vorige week in de podcast met elkaar over gepraat. Ja, als je hem op de startlijst ziet, dan wil je eigenlijk gewoon dat hij een hele goede race heeft. En je verwacht hem, ja, eigenlijk een beetje vanzelfsprekend binnen de top 3. Alleen, ik denk dat we ons nu een beetje de vraag moeten stellen. Is dat nog wel zo vanzelfsprekend om hem zo goed te verwachten?
Ja, ik denk het niet. Laten we de vraag gewoon beantwoorden en we gaan dat zo dadelijk in een andere wedstrijd die we gaan bespreken ook nog die vaststelling hebben. Niks is nog vanzelfsprekend. Het gaat zo snel en de concurrentie heeft niet liggen slapen terwijl dat Gustav Iden zeg maar een jaar in de lappenmand lag. Ik had ook uitgekeken naar de strijd, want Jurie Keulen, topfavoriet, Gustav Iden, topfavoriet, die vallen dan alle twee uit. En dan hebben we toch nog wel een hele mooie battle gekregen in Mallorca, waar ik echt wel van genoten heb. Met z'n vieren zaten ze daar heel dicht bij elkaar. Maar toch wel, met weer een verrassende naam. Want had jij Nicolas Mann bijvoorbeeld in je lijstje staan om voor het podium te gaan, Tim?
Ik had hem natuurlijk getipt als winnaar. Nee, helemaal niet. Nee. En eigenlijk tot de laatste paar kilometer had ik hem nog niet, zeg maar, in mijn gedachten. Ik dacht eigenlijk, Mathis Machiré gaat hem pakken. Ja. Was natuurlijk echt ontzettend sterk. Zowel tijdens het fietsen.
Als in het lopen, hè?
Als in het lopen, inderdaad. Ja. Alleen Hans, die ging helemaal kapot, hè, die laatste kilometers.
Nou, helemaal kapot is niet het juiste woord. Maar ik denk dat hij iets te voortvarend begonnen is. De eerste 15 kilometer keigoed gelopen, maar wel echt aan een hoog tempo. Want hij is nog weggelopen van die andere mannen. Ja, en dan heeft hij dat tempo serieus moeten laten zakken. En, want hij is uiteindelijk op 2 minuten binnengekomen. Dus laatste 5 kilometer 2 minuten verloren. Ik was ook wel verrast, want ik zag hem los naar de winst gaan. Ik moest een hele artikel weer aanpassen.
Ja, dat is altijd lastig, hè?
Ja, een beetje, laten we even door de vierde muur breken, zoals dat dan in de media heet. En onze luisteraars rechtstreeks aanspreken van hoe gaat het daar nu aan toe als wij artikels zitten te schrijven. Die worden tijdens de wedstrijd ook al voor een deel gemaakt. Dan even het geheim verklappen erachter. En ik had zelfs mijn titel bijna klaarstaan. maar ik had het niet gedaan, omdat ik heb het al een paar keer gejinxed als ik de titel al zet. Dus dat ben ik minder en minder aan het doen. Omdat je dan denkt van, het niet jinxen, want er zaten ook nog een paar goede Belgen voorin. Dus ik wou niet het noodlot afroepen. Maar Nicolas Mann, verrassend. Heel knap.
Even nog over Machiré dan. Jij zegt niet helemaal kapot. Kijk, hij kwam met 2 minuten achterstand binnen. Hij liep op een gegeven moment de laatste 5 kilometer, had hij nog een minuut voorsprong. Dus dat betekent dat hij in een kilometertje of 5, 6, een minuutje of 3, misschien iets meer zelfs nog, verloren heeft. Als je dat terugrekent naar aantal seconden per kilometer. Mm-hmm. Ja, Hans, dan kun je denk ik best wel spreken van dat hij echt wel volledig tegen de muur is aangelopen, hoor. Want op dat niveau verlies je niet zo heel snel zoveel tijd.
Ja, nee, klopt. Ja, daar heb je wel een punt. Ik vond dat zijn looptempo, als je dat bekeek, nog redelijk was. Ja. Maar ik moet ook zeggen, want daar wou ik ook toe komen, die Nicolas Mann, wat loopt die mooi.
Goed, hè? Ja. Echt mooi, hè?
Ja, dat was echt een genot om te zien.
Weet je wat ik zo mooi vond? Je zag natuurlijk die Nicolas Mann die laatste kilometers op de livestream vooruitlopen. Mm-hmm. Je zag hem regelmatig over zijn schouder kijken. Ja, dus je voelt aan alles, het is spannend. Maar je zag eigenlijk de nummer 2 niet lopen. En er waren de laatste 2, 3 kilometer ook geen timingmatten meer. Mm-hmm. Maar eigenlijk, zoals het gefilmd werd, had ik heel erg het idee dat hij wel gewoon, toch wel een aanzienlijke voorsprong had. Van, laat ik zeggen, minimaal een halve minuut of zo. Ja. Maar dat bleek bij de finish, wat was het, 7 seconden of zo, geloof ik.
Ja. Dus ja, het was echt 8 seconden uiteindelijk, om exact te zijn. Ja, ik denk dan, op dat moment denk ik ook van, met de cameracrew van de T100 Singapore, hadden we hier hele mooie beelden gehad.
Ja, maar ik moet wel zeggen,
spannende strijd in beeld gehad.
Ik vond het wel een beetje lullig voor Ironman, dat moet ik wel eerlijk zeggen, want ik zag wat kritiek voorbij komen over de livestream, ook omdat het fietsen natuurlijk best wel veel beelden gemist zijn. Dat er heel vaak in de wisselzone werd gefilmd bij de aidsgroepers, terwijl er dan hele spannende dingen vooraan de wedstrijd gebeurden. Ik kan je wel vertellen, Hans, Mallorca is wat dat betreft echt een klote eiland. Want met het fietsen ga je natuurlijk die berg in, beetje het binnenland in. Je hebt daar gewoon geen connectie. Nee, en dat heb ik ook heel vaak met de challenge gezien. Een livestream op Mallorca, dat is misschien wel het slechtste wat je eigenlijk kunt bedenken. Want het is gewoon, qua connectie is het gewoon niet te doen.
Nee, inderdaad. Ik ben er ooit op triathlonstage geweest. En als je daar inderdaad die kleine wegetjes intrekt in de bergen, dan heb je gewoon nul bereikt. Precies. Dat heeft ook zijn, ja. Zijn voordeel. Dan kunnen ze niet bellen om te vragen van, hé, waar blijf je? Maar ik heb het daar ook gemerkt, dus inderdaad, dat is wel... het lijkt ook soms, als je daar aan het fietsen bent, dat je in the middle of nowhere zit. Hè? Dat is ook wel...
Ja,
en dat heeft ook wel weer zijn charmes.
Ja, het is echt een prachtig eiland. Hans, die mannenwedstrijd was dus echt tof, echt spannend.
Ja, bij ons een klein beetje de ontgoocheling, omdat Christophe de Keizer heel lang meegespeeld heeft voor top 5. Die zat met het fietsen in een groepje, die streden om de zesde plaats. En dan in het lopen werd dat ook een groepje die er eigenlijk redelijk dicht bij elkaar zaten. En ook hij, ik denk tot kilometer 15 ongeveer, dat hij echt in strijd lag om zeker top 6 te halen en misschien vijfde plaats. En dan is hij er ook doorheen gezakt en is hij uiteindelijk, dacht ik, 14e geworden. Ja, 14e. Dus Jonathan Wajaf er nog aan voorbij gegaan als eerste Belg op 12. Ja. Dus ja, tot en met kilometer 15, goede wedstrijd van Christophe. Maar een beetje jammer dus dat dan niet vertaald werd in een topresultaat, wat hij wel verdiend had volgens mij.
Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Aan de andere kant, Hans, 12e en, wat was het, 14e of 15e, ja. Zei je? Dan, dat is in dit veld... Eigenlijk nog steeds top, hè?
Ja, dat is nog altijd goed. Ik bedoel, daar niks van gezegd. Dus ze hebben het goed gedaan. Ook Nick Thijs nog in de top 20. Dus in zo'n Ironman Pro-series. Goed gedaan van onze Belgen. Maar als je mee aan het strijden bent voor de vijfde plaats, is het natuurlijk... Dan ben je teleurgesteld dat het maar 14e is. Dus,
Moet ik heel eerlijk zeggen, ook hulde voor Mr. Wajaffe. Dat hij zo snel na die toch wel behoorlijk heftige valpartij... alweer aan de start stond.
Ja. Ik denk ook dat hij de knop heeft moeten omdraaien. Nu heeft een goed Belgisch ploegenkampioenschap gedaan, want ik denk dat dat wel ook voor hem een eerste testje was om te zien van, lukt het hier allemaal weer? Ik denk dat hij, want hij had het vooral mentaal, deed het meer pijn dan fysiek, die valpartij in Valencia. Dus goed dat hij er wel weer terug staat, ja.
Tof. Hans, dan even naar de vrouwenwedstrijd, want ik moet wel zeggen... hoeveel spanning er ook bij de mannenwedstrijd was. Want laten we eerlijk zijn, het was spannender dan bij de vrouwen. Maar ik geloof toch dat ik misschien wel meer genoten heb van de vrouwenwedstrijd. Omdat ik echt vond dat wat Emma Pellant-Brown liet zien... ja, een stukje hogeschooltriathlon noem ik het eigenlijk. Het was echt indrukwekkend. Kwam samen met Lara Philip op een paar minuten achterstand uit het water... op een kopgroepje van, ik geloof, 6 of 7 vrouwen... op de fiets. Nou, binnen de eerste kilometers hadden ze dat gat gedicht. En een paar kilometer verder hadden ze al een voorsprong van een paar minuten. In de slotfase rijdt Laura Philip dan nog weg bij Pellant-Brown. Gaat met een minuut van, ik geloof 2:20 voorsprong, begint ze aan het lopen. Ja, en Hans, eigenlijk het enige wat we dan nog zien is Emma Pellant-Brown. Hè? Die was gewoon aan het vliegen.
Ja, ze ging enorm hard in het lopen. Ik had er zelfs op een gegeven moment schrik voor, want het was warm in Mallorca. En de warmte en Emma Pellant, dat is niet altijd een geslaagd huwelijk. En je zit met de Laura Philippe, die toch ook wel wat kan. Dat is ook niet van de minste. Dus ik dacht op een gegeven moment van, ja, dit is wel in de pocket. Zeker als je ook zag het verschil. Maar dan, ja, Emma Pellant was gewoon echt supergoed aan het lopen. En dat werd ook nog wel even spannend, want het heeft toch nog lang geduurd eerst ze te pakken. Tim.
Ja, en het is grappig dat jij het zegt, want ik had precies hetzelfde, de warmte. Ik schreef het ook in mijn verslag van met deze overwinning rekent Emma Pellant-Brown ook echt af met haar bijna eeuwige angstrekener, de warmte dus. Maar wat je zegt, Laura Philip hield lang stand, een kilometertje 15, 16. Daarentegen was het wel zo, Hans, toen Emma voorbij ging aan Laura, toen wist je het wel, hè? Toen zag je wel aan alles... dat ze het gewoon ging halen. Dat ze gewoon die finish als eerst ging bereiken. Maar toch bleef ze ook nog dicht in de buurt.
Ja, daarom wou ik net zeggen. Het gat is nooit groter geweest dan 20 seconden. En uiteindelijk was het verschil aan de finish 14 seconden. En dan weet je ook als Emma Pellant zijnde... van ik moet wel blijven doorlopen. Want het minste dat ik hier ga vertragen... Dan pak ze me terug. Want als er iemand op 15 seconden van je zit, dan hoor je dat aan het publiek. Dan voel je dat aan alles. Want ze is niet achteruit aan het kijken geweest. Nicolas Mann wel. Maar Emma Pellant, dat vond ik dan opvallend. Ik denk dat dat ook een stukje psychologische oorlogsvoering is. Van ik ga niet laten zien aan mijn tegenstander dat ik ze verwacht en dat ik schrik heb dat ze nog komt. Dus zij is gewoon blijven doorgaan. En misschien is dat ook gewoon de beste manier om dit aan te pakken. Van je denkt, we zien wel, zolang ze hier niet naast mij komt lopen, dan zit ik goed. Zoiets.
Maar hier moet ik wel zeggen, bij deze livestream Vond ik het wel jammer dat ook dat eigenlijk niet in beeld was. Nee. Hè? Want je had eigenlijk geen idee dat Laura Philip er nog zo dichtbij zat.
Ja, ja. Nee, effectief. Ik had net hetzelfde. Ik heb met een beetje spijt zitten kijken van... Goh, hadden we hier dezelfde crew als in Singapore gehad... dan hadden we waarschijnlijk heel leuke beelden gehad met close-ups... en met een aerial shot van het verschil. Ja. Maar dat was dus niet het geval. Had hier een camera meegegaan over de schouder van Laura Philip... dan had je kunnen inschatten hoe groot is dat gat nog... en oeh, dat kan nog. En,
precies.
En dan ook moet ik zeggen, de commentaar bij de livestream, Tim. Ik wil collega's nooit afvallen. En dan zeker niet als het atleten zijn. Zo'n Didi Griesbauer, een toffe atleten. Maar wat missen die een hoop?
dit vind ik wel weer mooi, Hans. Oh. Hoe je het dan insteekt. Dat je dan eerst zegt, ik wil eigenlijk geen kritiek hebben. maar vervolgens heb je het toch,
Even tik uittelen. Ja. Nee, maar ik weet niet wat jij ervan vond. Maar af en toe dan denk ik van, goh, lees je wat in of zo? Dit zijn niet de minste atleten. En ik zie ze af en toe dingen vertellen, namen verkeerd. is echt wel... Ja, dan denk ik van, goh, weet je, het is een groot veld. En af en toe zitten de verrassingen, maar je hebt ook tijd om pak je pc erbij en Google is zelfs even snel.
En dan is het ook nog eens zo, Hans, want jij noemt dan nu een naam. Ik zou dan ook toch wel Laura Siddle bijvoorbeeld eens naar voren willen halen. Ik heb eigenlijk nog nooit begrepen waarom ze Laura Siddle commentaar laten geven, want... Ik hoor eigenlijk bijna alleen maar onzin uit haar mond komen, wat dat betreft. Er zitten echt zoveel fouten in. Ja, ik
steek hem dan in, want ik wil eigenlijk geen kritiek geven op collega's, maar...
Van mij zijn het geen collega's, hè, Hans?
Ja, inderdaad.
Nee, maar ik denk dat we gewoon eerlijk moeten zijn. Want nogmaals, ik heb echt genoten van een hele toffe wedstrijd. En dus weet je, ik ben gewoon er eerlijk over. En ik vond het commentaar gewoon ontzettend slecht. En ik bedoel, zo'n Laura Siddle, ze is atlete... Als je atleten bent, dan ben je niet ineens een goede commentator.
Dat is een beetje de fout die je maakt. Dat is net de bedenking die ik mij op een gegeven moment zat te maken van... zet hier gewoon een goede commentator naast, een goede presentator met een atleet. En dan krijg je een goede dynamiek.
Precies.
En dan is het ook anders. Ik vind ook vaak het taalgebruik en de stemmen zijn ook niet altijd top. En pas op, ik weet hoe lastig het is om zo'n livestream te vullen. Het is een lange dag. Je hebt vaak ook maar... vrij eenzame beelden. Dus ja, als je iemand in beeld hebt, wat moet je daar de hele tijd over blijven zeggen? Want er is regelmatig commentaar op livestreams of bijvoorbeeld op de Eurosport-uitzendingen. Langs de andere kant moet ik ook zeggen van ja, doe het maar, hè. Al die uren vullen. Alleen, ja, weet je, je kan het vullen op een leuke manier of je kan het vullen met een hoop nonsens en met verkeerde informatie. En
nou ja, Hans, ik moet wel zeggen... Want ik haak op een gegeven moment wel af als Mathis Magiré aan de halve marathon begint. En als er dan wordt gezegd, hij gaat voortvarend van start. Maar we weten dat Juri Keulen een ontzettend sterke loper in de achtervolging is. Ja. Terwijl Juri Keulen al 60 kilometer ervoor uitgestapt is. Ja, dan denk ik bij mezelf, wat is dit in godsnaam? Pak je een Gustav Iden. Iedereen houdt natuurlijk Iden in de gaten, want wil gewoon weten hoe gaat zijn comeback zijn.
Ja, de commentaar op de livestream, dat was om de twee minuten. Anybody precies. News from Gustav? Did you hear from Gustav? En ze hebben dat gewoon niet meegegeven. Ik weet ook niet, krijgen ze die informatie niet? Dat zou zomaar kunnen.
Maar dat zou heel gek zijn, Hans. En daarnaast, als wij het in de live-ticker zien, kunnen zij het ook zien, hè?
Ja, inderdaad. En dan kan je zelf die conclusies trekken. Dus dat is, ik zeg het, precies. Dat is net er iets minder mee bezig zijn dan wij, denk ik dan. Ik weet het niet wat het precies is. Maar ik vind het dan ook schrijnend dat je tot in de finale van de wedstrijd het blijft hebben over Matthias. I don't know how to pronounce it, but Matthias is doing great. En ik denk, nee, het is Mathis. Het is Margerier. Ja. Dat is niet zo heel moeilijk als je dat één keer onder de knie hebt. Ja, dit is echt... zwart. Laten we daar niet te lang over doorgaan. daar gaat ook weinig aan veranderen, vrees ik.
Dat is ook zo. En laten we zeker ook toch nog even benoemen dat er ook echt gewoon heel... Ik moet wel zeggen, want namelijk Hans, dat wil ik toch even gezegd hebben voor we echt een soort zuurpruimen worden. Ik heb dit seizoen al echt van alle merken eigenlijk hele toffe livestreams gezien. Dus dat is een hele goede ontwikkeling en laten we vooral hopen dat dat doorgezet wordt. Een livestream die we vroeg moesten kijken, Hans... Dat was aan de totaal andere kant van de wereld. Yokohama, de WTCS.
Ja.
Dat werd een beetje onverhoopt eigenlijk de eerste WTCS van het seizoen. Hè? Nadat natuurlijk Abu Dhabi gecanceld werd door de storm. Nu dus de eerste wedstrijd. En ja, Hans, jij zei het net al een beetje als een soort bruggetje. Want er werd natuurlijk heel veel gekeken naar die andere Noor, Christian Bloemenveld. En ja, we kunnen er bij hem ook gewoon niet meer helemaal van uitgaan dat hij maar standaard top 3 gaat finishen of winnen zelfs. Hè?
Ik had na dit weekend, als wij geen Nederlandstalige websites zouden hebben, ik zou mijn titel wel hebben als het Engelstalig was bij ons.
En wat zou je dan doen?
De analyse van dit weekend is Norway, no way. Goeie, hè? Dat is een goeie, hè? Ik vind hem zelf goed. Ja. En zelfs niet echt lang over moeten nadenken. Maar de Noorse suprematie is ten einde, Tim. Ik denk dat we dat kunnen stellen. Het was een van de vaststellingen. Christian was niet... Pas op, want hij was niet slecht. Maar het was niet de oude Christian. En, of misschien net wel. Maar zijn de anderen de nieuwe... grote favorieten en de nieuwe toplopers, want dat is gigantisch snel gelopen in Yokohama. Dus,
en dit hebben we natuurlijk met elkaar besproken, Hans. Ja. Voor Parijs, zeg maar, die route naar Parijs en uiteindelijk dan die Olympische Spelen, waar het natuurlijk voor al deze gasten en vrouwen straks om draait. Die run, die gaat alles bepalend zijn. Er is al eerder gezegd, onder andere door Alex Yee, en daar hebben wij toen ook met elkaar over gehad, je gaat gewoon, 29 minuten geloof ik, hè, moeten lopen, minimaal.
Ja.
En als je dan nu kijkt naar Yokohama, ik weet niet, heb jij Strava gegevens toevallig bekeken of gezien? Weet jij of de afstand volledig correct was?
Dat vroeg ik mij ook af.
Want ik vond het erg snel.
Ja, het was 29:11 voor Morgan Pearson, wat dus echt wel supersnel is, aan een gemiddelde van 2:55. Dus dat stond in de officiële cijfers, dus ik weet niet of het dan exact op de meter juist 10.000 meter was. Ja, ik heb het vermoeden dat het dan misschien iets korter zal geweest zijn. Al zijn ze dan normaal gezien redelijk streng op bij World Triathlon. Ja. Maar je weet nooit dat er nog last minute een aanpassing is geweest ergens in een bocht of zo. Dat is altijd een moeilijke. Strava-gegevens checken.
Maar het zal niet veel gescheeld hebben. Het was ook niet per se een heel makkelijk loopparcours. Hè? Want je zag toch iedere ronde, ze liepen 4 rondes, dat ze... even een klimmetje hadden. Niet per se heel stijl, maar ook niet heel kort. En natuurlijk, je gaat het naar beneden. Maar als je omhoog en naar beneden loopt, verlies je gemiddeld altijd tijd. Je wordt er nooit sneller op. Wat jij zegt ook, Hans. Christian Bloemenveld, hij was echt niet slecht. Ik moet zeggen, ik was er best wel verbaasd over dat hij al heel snel weer in de kopgroep zat. Eigenlijk in de grote groep. Na het zwemmen, want vaak doet hij daar ietsje langer over. Toen dacht ik bij mezelf, hij is misschien wel weer gewoon keihard terug. Ja, maar vanaf het lopen zag je eigenlijk gelijk dat hij een gaatje moest laten met die 10 snelste mannen, denk ik. En dan komt hij gewoon een minuutje tekort ongeveer.
Ja, ja. Ja, en het is terug zijn eerste, hè? Dus ook dat moeten we meegeven van, daar zal ongetwijfeld nog progressie in zitten richting Parijs, maar als dit je eerste test is, dan denk ik wel dat ten huize Bloemenveld er s'avonds wel even gekeken is en een beetje zuur gekeken is van, dit was het nog niet helemaal. Of misschien zelfs, dit was het helemaal niet. Laat ik nog even in het midden hoe je daar dan op reageert. Maar het is een vaststelling. De andere vaststelling is dat er een aantal andere hoofdrolspelers zijn. En Morgan Pearson hadden we natuurlijk eerder al vernoemd, die zijn eerste WTCS wint, maar die we al langer kennen als snelle loper. Hij al, net zoals Taylor Nip, geselecteerd voor de Verenigde Staten. Dus al wel goede prestaties neergezet, maar hier nu laten zien, want hij kwam eigenlijk van achteren terug. Hij was niet helemaal mee met die kop in het lopen. Vandaar ook die 29:11 van hem. Ja, dat is echt wel indrukwekkend. En als je dan de namen bekijkt die volgen. Ja, dat was. Ik vond het een bijzonder mooi loopnummer om te volgen. Dus dat was echt wel. Alleen jammer van de crashes, moet ik zeggen, Tim. Want ik had natuurlijk ook nog wel een Vilaka erbij willen zien. En een Dorian Konings. Ik hoop dat met hem alles oké is, want die is dan in een rolstoel afgevoerd. En ik heb eigenlijk achteraf niks meer gehoord over dat hij eventueel geblesseerd is of niet. Maar dat was een klein beetje nog wel een aderlating. Langs de andere kant denk ik niet dat iemand sneller had gelopen dan Morgan Pearson zaterdag.
Nee, en wat vond je eigenlijk van het statement wat Morgan Pearson na afloop maakte, Hans? Want ik vond het best wel interessant. Ze vroeg aan hem, een beetje verontwaardigd, Jij stond niet op de startlijst voor Abu Dhabi. Ze vonden dat een beetje gek blijkbaar. Mm-hmm. En hij zei toen, we zitten in het Olympisch jaar. Abu Dhabi was een sprintafstand. Dus de helft van de Olympische afstand wat we natuurlijk in Parijs moeten doen. Hij zegt, ik pak gewoon de wedstrijden waar ik mijn vertrouwen wil tanken. Ik hoef geen wedstrijden te doen om me te kwalificeren, want ik ben al gekwalificeerd. Ja, ik geef hem heel groot gelijk. En als je dan nu kijkt hoe sterk die is op die Olympische afstand. Want laten we ook niet vergeten, Hans, de manier waarop hij de race wint. Ik vind het bijzonder indrukwekkend, hè? Want hij heeft met het lopen heel snel de koppositie overgenomen. Werd achtervolgd door toch niet de minste namen. Luke Willian, Kenji Nehner, Vincent Louis, Leo Becher. Martin van Riel zat er heel sterk bij. Ja. Charles Paquet. Bloemenveld, die er de eerste paar kilometers ook nog echt dicht op zat. Als je die man de hete adem in je nek voelt. Hans, als je dan niet breekt, maar gewoon je eigen gang gaat en je voorsprong ook een beetje uitbreidt. Ja, dan ben je echt wel ready voor Parijs, hoor.
Ja, ik zet hem op mijn lijstje. Ik had hem als outsider staan, maar nu komt hij echt wel op mijn medaillekandidatenlijstje. Samen met Matt Hauser, die het ook weer heeft laten zien. Hayden Wild en Alex Yee. En toch nog wel de Fransen ook. Daar afwachten hoe het met Konings is en hoe Leo Berger zijn lange afstand heeft ervaren en daarvan gerecupereerd raakt. Dus Morgan Pearson, man om rekening mee te houden. Ja, en bij ons dan hele mooie prestatie van Martin van Riel. Ja. Die bijna gekwalificeerd is voor Parijs. Ik had als eerste, en dat is dan weer zo het mooie, dat de nationale media niet aan bronvermelding doet. Want dan had iedereen bij ons kunnen komen kijken. Toen als ze klakkeloos mijn titel die ik eerst aan had hebben overgenomen, dat hij nog niet zeker is van kwalificatie. In de nationale media werd dan wel gezegd van dat hij al zeker naar Parijs mag. Okay. Maar heeft volgens de nationale regels 2 keer top 8 en 1 keer top 12. Dus 2 keer top 8 WTCS. Of 1 keer top 12 in een WK. En ik dacht van met zijn 12e plaats in het WK van Hamburg was het, geloof ik, vorig jaar. En nu top 8 plaats. Hij werd 6e op mijn hoofd. Ja, dan dacht ik van oké, dat is binnen. Dus ik had dat ook zo ingestoken. Maar dan ben ik toch nog even gaan verifiëren. En heb ik te horen gekregen van nee, hij is nog niet helemaal zeker. Want dat moet een WK zijn op de Olympische afstand. Dus niet, en Hamburg was een sprint-WK of supersprint. Daarom was hij dus nog niet helemaal zeker. Alleen hij staat er nu zo goed voor in de Olympische ranking dat hij eigenlijk voor 95% zeker is. In de pickorde is het nu ook wel duidelijk dat Arnaud Mangal niet meer voorbij gaat gaan aan Maarten van op de Olympische ranking. Dus hij mag zijn valies gaan maken. Hij moet alleen nog even zijn handbagage, denk ik, apart houden. Ik zat zo even
Hans, het zou toch ook krankzinnig zijn als je nu Martin van Riel passeert?
Ja, inderdaad. En zeker met wat hij nu heeft laten zien. Hij kan het nog. Ook nog weer even aan het spelen geweest op de fiets. Het blijft Marten. Ja, ik ben erg benieuwd naar Marten in Parijs, want hij weet nu dat hij het moet proberen op de fiets. Als hij mee gaat lopen, ik denk dat hij redelijk 100% heeft gegeven. En als je dan ziet dat die mannen voor hem zo snel lopen, en dan ontbraken nog een LXG en een Hayden Wild. Ja, als hij mee wil gaan spelen voor de medailles, dan moet hij nog een halve minuut sneller gaan lopen, op zijn minst, op die 10 kilometer. En dan denk ik dat hij meer baat gaat hebben om aan te vallen en proberen een minuutje te pakken of zoiets in het fietsen. Dan heeft hij absoluut kans op een medaille. En volgens mij is het ook mogelijk op het parcours in Parijs om weg te geraken. Dus dat is wel...
daar is het een parcours voor, ja. Ja. Ik moet wel zeggen, Hans, als we dan ook even naar de vrouwenwedstrijd gaan. Aankomende vrijdag, dan is een hele belangrijke mixed relay wedstrijd in Mexico.
Ja.
Voor Nederland is het eigenlijk wel erop of eronder qua kwalificatie voor Parijs.
Ja. Ik ben er nog naar aan het kijken geweest, Tim. Want in Huatulco, er staan 10 ploegen aan de start. Dus Nederland heeft 2 kansen op 10 om zich te plaatsen. En eigenlijk wel meer, want er zitten een paar landen bij waarvan je op voorhand weet van die gaan niet meespelen. Maar ik was vooral benieuwd, weet jij wie er gaat starten voor Nederland?
Nee, dat weet ik niet. Weet
want dat stond er nog niet bij, inderdaad. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Ja.
En dat is qua Nederland best wel vaak dat ze dat echt last minute beslissen. Maar daar zullen we later deze week zeker nog eventjes op terugkomen, wat dat gaat worden. Maar Hans, als ik dan dus weer even terugkoppel naar Yokohama, waar natuurlijk de 2 al gekwalificeerde vrouwen en daarmee op papier sterkste vrouwen, Rachel Klamer, Maya Kingma, allebei aan de start stonden. Ja, ze waren allebei niet zo goed, hè, Hans?
Nee, nee.
Ik hou me hard vast wat dat betreft. Moet ik wel eventjes bijzeggen, Maya was ontzettend goed in het water, kwam als eerste uit het water, was ook sterk op de fiets, reed toen lek. Dus ja, dat is natuurlijk ontzettend zuur. Maar los van die lekke band, als ik dan zie dat zij 38 minuten loopt op 10 kilometer, ja, dat is eigenlijk gewoon agegroep niveau.
Ik heb dus haar reactie achteraf ook niet meer gezien. Ik weet ook niet of ze daar een beetje op safe heeft gelopen.
Nee, ze zei dat ze gewoon helemaal leeg was. Ja. Ze schreef dat ze helemaal leeg was. Dus ik hield me eigenlijk eerst een beetje vast inderdaad aan wat jij zegt. Dat je dan hoopt, oké, ze reed lek. Dus ze is met het lopen gewoon heel behouden gegaan. Maar dat heeft ze dus niet gedaan. Ze had geen idee waarom, maar ze had gewoon totaal geen energie. Ja, en Rachel Klamer werd, wat was het, 20ste geloof ik.
Ja, nog degelijk gelopen, want ze was niet mee met de kopgroep, hè?
Nee, maar je zit er wel ver achter, hè?
Ja, dat, ook dat was weer de vaststelling. Want wij hadden Jolien Vermeijlen mee in de kopgroep tot de Flora Duffy locomotief. Ik wou zeggen Flora Duffy treintje, maar zij was de locomotief en daar konden er een viertal bij op aanhaken. Die is op een gegeven moment gaan versnellen en toen ging het te snel in die kopgroep en is Jolien er gewoon afgewaaid omdat ze van achter een beetje aan het rekkertje hing. Wat wel meer haar strategie is als ze mee is met de kopgroep om achteraan te blijven hangen. Dat is toch nog wel een ding dat ze tegen Parijs toch nog moet proberen onder de knie te krijgen om midden in die groep te zitten. Want dan ga je veel minder wattage verbruiken en je gaat ook minder snel gelost worden natuurlijk. Alleen ja, toen Duffy aanging, toen had ik wel zoiets van ja, we zijn vertrokken. Daar gaat ze. Maar dan uiteindelijk zijn ze toch weer samengekomen. En ook daar, ik denk Duffy in Parijs, die zal het ook van de aanval moeten hebben. Want wat we daar hebben gezien, qua lopen, ja, ook daar weer een serieuze verrassing. Hè? Léonie Perriot, Tim.
Het is net als bij de mannen, Hans. Ik denk dat er weinig mensen zijn die haar op voorhand hadden getipt als winnaar. Hè? Ja. Wie verwacht dat? Niemand, denk ik.
Helemaal niemand. Ze is de derde Française in de Olympische ranking, staat op plaats 25. En wint dan plots een aantal weken voor Parijs haar allereerste WTCS-wedstrijd. Dat je denkt van, ja, maar Cassandra Beaugrand, oké. Okay. Emma Lombardi, oké. Okay. Maar nee, Léonie Perriot, allee. Ja, dat is toch wel de grootste verrassing van het weekend, denk ik zelfs.
Denk je dat World Triathlon out of competition testen doet bij de vrouwen of niet? Nou ja, het is echt een verrassing. En ik moet ook zeggen, net als bij de mannen, net als Morgan Pearson, de manier, jij zegt het net eigenlijk ook al, de manier waarop zij loopt. Nou, jij noemde trouwens net Nicolas Mann van Challenge Major, of Ironman 70.3 Mallorca, die ontzettend mooi liep. Ik vond dat ook voor Pirio. Ik vond het echt heel mooi om te zien.
Ja.
En ja, ik vind het altijd leuk als dit soort mensen dan zo kort voor de Olympische Spelen zo'n grote wedstrijd winnen. Omdat je daarmee ook de spanning een beetje terugkrijgt.
Ja, absoluut. Absoluut. Ja, en pas maar op, en niet lastig. Tegen de minsten, hè? Want ook dat vond ik een mooie vaststelling. Wie wordt er nummer 2, Tim?
Ja, dat was, wie was dat? Taylor Nip, hè?
Ja.
Ik moest even denken, maar dat was inderdaad Taylor Nip. Maar ik wilde tegen jou zeggen, Hans, als wij straks, want dat gaan we natuurlijk doen, op niet al te lange termijn, de glazen bol weer eens tevoorschijn halen en toch een beetje vooruitkijken van wat verwachten wij nou echt voor Parijs. Maar Hans, het gaat ontzettend lastig worden, denk ik, om te voorspellen.
Ja, het wordt nu echt wel. We krijgen dat elk jaar wel, dat in die slotperiode, dat er een paar nieuwe namen zich komen melden die in vorm zijn. Maar dan krijg je te maken met de Olympische Spelen, wat toch nog wat extra prestatiedruk met zich meebrengt. Daar moet je dan ook zien mee om te gaan. En natuurlijk ook een andere wedstrijddynamiek, omdat een aantal landen minder sterk vertegenwoordigd zijn. Ja. Want je mag maximum 3 atleten per land aan de start brengen, waarin dat in een WTCS kan je landen hebben die met 5-6 atleten aan de start staan. Overigens, daarover gesproken, Tim, Amerika, dat wordt nog wel een spannende tijd de komende weken. Want podium was een zekere kwalificatie voor Parijs. En dan de twee Amerikaanse dames, die zijn er net buiten gevallen, 4e en 5e.
Ja.
Dus die moeten nu echt gaan wachten op selectie of nog een keer proberen in Cagliari over 2 weken podium te pakken. Gwen Jorgensen heel sterk gelopen. Ik dacht eerste of tweede looptijd. Dus we zien Léonie Perriot keihard lopen, maar zat dan nog maar de 3e looptijd. Dat zegt ook al iets over het niveau bij de vrouwen. En dus Gwen, ja, niet mee met die kopgroep, dus die heeft niet mee kunnen spelen voor dat podium. En ze is niet geselecteerd voor Cagliari, want daar komt Katie Zafiris terug.
Ja.
Waar ook al heel wat rond te doen is geweest, rond die Amerikaanse politiek van de bond, dat ze zeggen van, we gaan voor Jorgensen in Yokohama en we gaan voor Zafiris in Cagliari. Ja, dat wordt daar ook nog spannend, want die moeten tegen elkaar gaan strijden om een plaats naast Taylor Nip in Parijs.
En dit is, denk ik, Hans, mei de laatste maand, hè, om te kwalificeren.
Ja, Cagliari is absoluut de laatste wedstrijd. De maandag na Cagliari wordt de Olympic ranking afgesloten. En dan zijn we zeker wie allemaal gaat. En dan is het ook nog uitkijken natuurlijk vrijdag naar Huatulco. Wat ik overigens een opvallende vond, want ik ben die startlijst even gaan bekijken. Geen Belgen daar, want ja, we hebben vier Belgen die hoog genoeg staan op de Olympische ranking om sowieso mee te doen aan de mixed team relay. Dus Nederland is denk ik de tweede hoogst gerankte die er staan. Noorwegen lijkt mij ook nog een stevige kandidaat, maar ik zag ook Zuid-Afrika staan. En dan denk ik van, als Richard Murray meedoet, ja, dat gaat ook nog wel een extra ding zijn, want dan komt hij tegenover zijn ex-landgenoten te staan voor een Olympisch ticket.
Ja, en Richard Murray was afgelopen weekend in Yokohama trouwens ook niet goed. Die zat op grote achterstand en is uitgestapt. Jij zegt dat ze tweede geplaatst zijn. Ik weet niet of de startnummervergeving op basis van ranking is, want dan zouden ze vierde zijn. Want één is dan Spanje, twee is Noorwegen, drie is Hongarije en vier is dus Nederland. Maar ik weet niet of dat op basis van ranking is. Maar we gaan het zien, Hans. Ik ga eens even vragen wat de opstelling gaat zijn. En hij is vrijdag al, de wedstrijd, de mixed relay. Ja. Dus wat dat betreft, spannende tijden. Het gaat echt erop of eronder.
Ja. Overigens, wat mixed team relay betreft, hadden wij nog wel een mooie dit weekend. Sowieso een heel mooi weekend voor onze junioren. Onze elite, dat was iets minder van resultaten. Maar in Kaorle, in de European Cup, daar deden de Nederlandse elite het bijzonder goed bij de vrouwen. Maar bij de junioren hadden wij, zowel bij de meisjes als bij de jongens, sterke individuele prestaties, met een vijfde en een zesde plaats. Maar zondag in de mixed team relay hebben onze Young Belgian Hammers voor het eerste medaille gepakt. Dus er is weer toekomst voor de mixed team relay. En dat is best wel goed nieuws. En natuurlijk, het is Europa-beker. Het is niet de allersterkst bezette wedstrijd. Maar dit is toch wel een opsteker naar de toekomst toe. Een leuke ploeg. Mooie samenstelling. Allemaal nog jong. Dus dat geeft ons wel weer hoop en moed richting een Los Angeles en de Olympiades nadien. Er is toekomst voor de Belgian Hammers.
Ja, tof, dat is leuk. Nou, helaas wel wat minder voor de Nederlanders. Zo ziet het er nu uit. Maar wie weet wat er nog gaat veranderen. En fingers crossed dat het vrijdag ineens totaal anders is. Hans, nog even snel één onderwerp wat ik toch heel kort even met je wil bespreken voordat we gaan stoppen, want we zitten echt te lang te praten nu. Er was natuurlijk het een en ander te doen over steden. Eerst Ironman Texas, daarna Brouwersdam. Wij hebben een polletje gedaan. Want dat was wel grappig. Er werden wat reacties geplaatst van mensen die zeiden, zou je niet gewoon steren moeten legaliseren op die lange afstanden?
Ja, ja.
Om daarmee, nou ja, want dan heb je al die problemen ook niet. Op zich, ja, valt er natuurlijk wat voor te zeggen. Mijn persoonlijke mening is, doe het vooral niet. Want triathlon is gewoon individueel, althans die lange afstanden. En ik zou het zelf heel erg jammer vinden als dat verandert. Ik weet niet hoe jij erover denkt.
Dubbel, want ik heb het ook al vaak gedacht, weet je, misschien moet je er wel naartoe gaan, omdat het heeft toch geen zin. Wij hadden het zondag in Leuven, non-drafting.
Maar het is ook gevaarlijk, hè, Hans?
38 kilometer over twee rondjes, non-drafting met 600 man. Vooraan vrij veel jury. En daar had ik ook de indruk dat het allemaal redelijk fair eraan toe ging. Maar daarachter weet je van, dan krijg je grote groepen, want je krijgt dat niet uit elkaar.
Nee.
En ik denk dan ook van, moet je dan steren gaan toestaan? Ik denk dat je daar misschien meer moet gaan naar de mensen confronteren met het feit dat ze steren. En eventueel beelden laten zien. Of als je race ranger voor iedereen gaat toepassen, dat je gegevens deelt en zegt van, oké, jij hebt een half uur in een steierzone gereden, dus jij krijgt 30 minuten straftijd. Ik noem maar iets. Mm-hmm. Of bijvoorbeeld, daar heb ik zelf al wel aan zitten denken, ik zag dat ook een keer voorbij komen. Ga de profs op 20 meter laten rijden en doe agegroepers verplichten op 5 meter te rijden.
Ja.
Dan ga je dat al een beetje kunnen scheiden. Want ik heb ook reacties gehoord, ook naar aanleiding van penalties die zijn gevallen bij de pro's. En een van de reacties was van, ja maar in PTO-wedstrijden en challenge-wedstrijden is het 20 meter, dus Ironman moet naar 20 meter. Maar ik denk dan ook, wat houdt je als pro tegen om op 20 meter te gaan hangen en niet die 12? Omdat de anderen op 12 gaan? Ja, maar ja, dat is het probleem van het steieren. De anderen doen het, dus ik doe het ook.
Ja, maar ik snap wel dat als je 12 meter aanhoudt, dat je niet als enige pro gaat zeggen, ik ga 20 rijden.
Ja, maar dan krijg je wel geen penalty. En dan doe je ook je eigen wedstrijd, want ja. wat heb je aan extra voordeel als je op 12 meter in de draftingzone gaat zitten, tegenover dat je op 20 meter zit? Dat scheelt hem niet zo heel veel meer.
Ja, ze zeggen toch dat het nog best wel iets scheelt. Hè?
Dus het scheelt iets, maar ja, het kan ook zomaar in één keer 5 minuten schelen.
Dat is waar.
En maar als goed, je dan zegt, in andere wedstrijden is het 20 meter, als die pros onder elkaar gaan zeggen, mannen, weet je wat, wij gaan op 20 meter van elkaar rijden, ja. Dan is de discussie opgelost.
Ja.
Alleen, dan moet Ironman natuurlijk wel gaan ingrijpen en geen profpeloton van 90 man gaan samenstellen.
Hans, wij hebben een polletje online gegooid, want ik dacht, ik ben wel benieuwd wat mensen daar nou eigenlijk van vinden. Steren legaliseren om problemen te voorkomen. Ik zeg toch met een beetje trots, 82%, nou dat is toch wel echt de allerovergrote merendeel, die zegt nee, lange afstanden die horen gewoon non-steer te zijn, dus dat moet zo blijven. 12% zegt dan, het is niet ideaal, maar wel de beste mogelijkheid om dat te doen. En 6% zegt, ja, gewoon op alle afstanden steren. Maar conclusie is dus wel, en er werd echt heel veel gestemd, dus dat was ook wel tof. Ja, we moeten het gewoon wel non-steer laten dan.
Ja, het is een eeuwige discussie. Hè. En ik ben het wel met je eens als het betreft de lange afstand. Maar ik zeg het, ik zag het nu weer in Leuven, ik zag het in Isichem. De Belgen houden van wielrennen, hè. Maar ik denk dan ook, ja, ga dan koersen. Stop met triathlon en ga koersen in godsnaam. En leer in een peloton rijden, want triatleten die kunnen geen bochten pakken. Dat is ook nog zo'n... triatleten willen non-draften fietsen, maar kunnen geen bochten pakken en kunnen niet in groep rijden. En dat is ook omdat we te weinig draftingwedstrijden hebben. En dan denk ik, waarom moet het altijd non-drafting zijn? Met alle discussies van te gevolgen, want ja, ook in Isichem, die wedstrijd was uitverkocht, ook daar 600 man op een kwart triathlon, 2 rondjes, ja, dan weet je, dan krijg je pelotons, punt. En ook daar ging het er vooraan fair aan toe. En ik denk dat dat een goeie is, en dat zie je nu ook wel aan de referees in België, die gaan vooral focussen op de elites en daar uit elkaar halen. En als ze bij de agegroepers het zien, gaan ze ook er wel wat van zeggen. En vooral ook proactief naar de atleten zeggen van jongens, dit kan eigenlijk niet. Maar daar niet te veel met kaarten zitten schudden, want ja, als er een groep van 20 man voorbij gaat, ga je dan 19 kaarten geven. Dat is ook te bizar. Ik denk dan van moeten we niet gewoon af van die non-drafting kwart-triathlons? Dat is misschien ook nog wel eens een goede discussie.
Ja, nou, daar gaan we gewoon later nog een keer op terugkomen, want anders zitten we nu...
Ja, sowieso over steieren kunnen we een hele aflevering vullen, denk ik. Het blijft een discussie die eeuwig terugkomt, seizoen na seizoen, wedstrijd na wedstrijd. En dan denk ik ook van, ja... Ach ja, het is goed om te zien inderdaad het resultaat van die poll dat de meerderheid vindt van lange afstand moet het gewoon non-drafting blijven. En ik ben het er eigenlijk mee eens. Dus.
Ja, maar wat wel nog één grappige toevoeging daarbij is. Ik werd toch wel verrassend veel benaderd nadat deze poll resultaten gedeeld waren. Door wedstrijdorganisaties die tegen mij zeiden van leuk dat jullie dit even hebben getest. En we hadden eigenlijk niet verwacht dat zoveel mensen zouden zeggen nee, houd op non-steren. Dus heel veel organisaties die hadden toch een beetje het idee dat mensen zouden zeggen, maak het maar allemaal draftingwedstrijden.
Ja, die zien het natuurlijk van dichtbij, hè?
Ja, dat is
die,
het.
Die 82%, dat zijn die 82% die niet steren in een wedstrijd. Yes. Ja, dat zijn ze.
Ja, ja. Dat zijn ze. Ja. Hans, hebben we dat probleem opgelost?
Ja. En dus dan, 18% die steert. Ja. Ja, dat zien we elke week met eigen ogen. Ja, slechts 18% steert.
Hans, ik zou zeggen, we gaan op naar een supermooie weekend met de Championship. Ironman Lanzarote wordt ook een hele mooie.
Ja, ja, ja.
En er komen nog veel meer toffe wedstrijden aan. Natuurlijk Huatulco, of hoe ik het ook uitspreek.
Wij hebben een Belgisch kampioenschap sprinttriathlon in Libramont. De 111 van Bilze, ook met veel Nederlanders, ook volledig uitverkocht.
Ja.
Ja, ik trek dit seizoen van uitverkochte wedstrijd naar uitverkochte wedstrijd. Triathlon is super populair.
Lekker, Hans. Ik zou zeggen, ik spreek je volgende week.
Tot dan.